Na Psalm 97 gaan wij vanavond. Daar staat boven majesteit van Gods Koninkrijk. Oké, deze psalmen gaan daarover, een hele reeks. We zijn er trouwens nog niet doorheen, want er komen er nog veel meer die daarover handelen specifiek. En Psalm 97 is de zoveelste in de reeks, zal ik maar zeggen. Boven Psalm 93 stond al: God is koning en begint met de Heer regeert. En Psalm 97 begint ook nog steeds met de Heer regeert, want het onderwerp verandert niet. Ik lees hem, Psalm 97. De Heer regeert, de aarde verheugen zich, dat veel eilanden zich verblijden. Rondom hem zijn wolken en donkerheid. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn stroons. Een vuur gaat voor zijn aangezicht heen en steekt zijn wederpartijen rondom aan brand. Zijn bliksemen verlichten de wereld, het aardrijk ziet ze en het beeft. De bergen smelten als was voor het aanschijn des Heren, voor het aanschijn des Heren der ganse aarde. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn eer. Beschaamd moeten wezen allen die de beelden dienen, die zich op afgoden beroemen. Buigt u neder voor hem, alle gij goden. Sion heeft gehoord en het heeft zich verblijd. En de dochteren van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, o Heren. Want gij, Heren, zij de Allerhoogste over de gehele aarde. Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Gij liefhebbers des Heren, haat het kwade. Hij bewaart de zielen zijner gunstgenoten. Hij redt hen uit de goddeloze hand. Het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid en vrolijkheid voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verblijdt u in de Heren en spreekt lof ter gedachtenis zijner heiligheid. Het is typisch een lied waarin opgebouwd rondom dat ene thema. Dat thema is de komst inderdaad van de grote koning, die overigens met geweld zijn koninkrijk zou vestigen over de gehele aarde. Dat lijkt me duidelijk dat dat vermeld wordt. Met als gevolg dat weliswaar de rechtvaardigen zich zouden verblijden, maar het neemt niet weg dat het gepaard gaat inderdaad met wat stond er? Wolken, donkerheid, vuur voor zijn aangezicht. Dat is vers 2 en 3. En bliksemen. En het aardrijk beeft. Want dat is natuurlijk de andere kant van de zaak. Het is een prachtige toekomstverwachting dat eenmaal zo'n rijk van vrede en rechtvaardigheid op aarde zal gevestigd worden. Maar het zal toch duidelijk zijn dat dat alleen maar mogelijk is via geweld. Via het zwaard. De Heer kondigt dat ook daadwerkelijk aan. Daar zit ook weinig anders op, denk ik. Er zijn altijd mensen die nog tot vandaag denken dat enig overleg en dialoog enzovoort, dat dat de oplossing van de problemen brengt. Maar een dialoog heeft alleen zin als er een zwaard achter de deur staat, zal ik maar zeggen. Dat heet een stok achter de deur. In goed Nederlands. Hoezo beeldspraak? Toch? Je kunt met andere landen en volkeren onderhandelen, maar als je geen krijgsmacht hebt, dan kan je praten wat je wil, maar dat gaat heus niet werken. Want dat heeft toch niks te betekenen? Dan ben je namelijk niemand. En zo is het uiteindelijk ook met de volkeren. 6000 jaar moet genoeg zijn om te demonstreren dat het op geen enkele andere wijze kan. 5000 jaar is wat mij betreft ook genoeg, dus met andere woorden, ik heb het al gezien, bedoel, dat wordt nooit meer wat. Dus er zit niks anders op dan het gebruik van geweld. Dat is ook altijd enigszins, ja, vermakelijk mag ik niet zeggen. Maar ja, dat komt dat ik wat ouder word langzamerhand en dan begint het leuk te worden. Zo van, ja, dat hebben we allemaal eerder ook al eens beleefd, weet je wel. De idealen van geen geweld, geen krijgsmacht en al dat soort dingen meer, een onderling overleg enzovoort, En op een gegeven moment blijkt dat je dus echt geen kant meer op kunt. En had je dan nog maar een leger. Maar ja, dan moet het weer gauw op poten gezet worden. Dat was met, in de Tweede Wereldoorlog ook al. Precies hetzelfde verhaal en het herhaalt zich gewoon allemaal. Dus enigszins komisch. En iedereen weet dat, liefst waar, ze repeten. Een beetje cultuur, als je een beetje cultuur gehad hebt, dan heb je dat moeten leren, nietwaar? De geschiedenis herhaalt zich. En ja hoor, dat gebeurt onder je ogen en iedereen doet eraan mee. Met op- en neerbewegingen van wat er in de internationale wereld gebeurt. En hardnekkig spreekt men over internationale gemeenschap. En ik weet tot vandaag niet wat dat eigenlijk is voor een ding, eerlijk gezegd. Het zijn allemaal machtsverhoudingen, spanningen. Net als in de dierenwereld, zal ik maar zeggen. Die pickorde die wordt altijd aangevreten. Is altijd die strijd enzovoorts. En af en toe worden er weer klappen uitgedeeld. Weet iedereen zijn plaats weer. En daarna begint het verhaal weer van voren af aan. He? Maar er komt een keer iemand met zo'n grote krijgsmacht. Die stelt orde op zaken. Met een leger van hemelse heerlegers heet dat trouwens bij gelegenheid. En daar wordt over gesproken. Is dat niet erg voor de mens? Voor de dan levende mensen misschien wel, dan gaan ze dood. Maar dat is een kwestie van tijd, want mensen sterven toch. Ze worden door de dood verhinderd te blijven. Dus ja, maar voor de mensheid als zodanig is het natuurlijk toch een zegen. Omdat dat wat overblijft, ja, dat is dat gelovig overblijfsel. Ze worden genoemd Gods gunstgenoten. Chassidim, vindt een leuke Joodse term is dat. Vertaald met gunstgenoten in vers 10. Hij bewaart de zielen zijner gunstgenoten. Hij redt hen uit der goddelozen hand. Dat gaat inderdaad gebeuren. Dan hou je een mensheid over die althans aan het begin van de 1000 jaren uitsluitend bestaat uit wedergeboren mensen. Want de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk wegdoen alles wat de ongerechtigheid doet. In zijn komst, in de dagen van de oogst. U weet wel, dat is Matthäus 13. Twee van die gelijkenissen. Die van het onkruid en die van het visnet, of hoe het maar heet. En dat zal de Heer doen. Dat heet trouwens gewoon het oordeel over de valkenen. En we hebben talloze profetieën dienaangaande in het Oude Testament die nog niet vervuld zijn. En zelfs profetieën specifiek over bepaalde volken. In elk geval, de buurvolken van Israël worden stuk voor stuk bij name genoemd. En worden profetieën aan gewijd. Misschien nog wel meer dan dat, maar die in ieder geval. Deze psalm spreekt daar samenvattend over. Niet maar over een statische majesteit, want bij majesteit denk ik altijd aan iets statisch. Hoe dat komt, weet ik niet. Of dat verantwoord is, weet ik ook niet. Maar die indruk heeft het bij mij altijd gewekt. Zit hem zeker in de klank van het woord. Zijn majesteit. Het heeft iets onbewegelijks, bedoel ik dus, hè? Iets statisch. Maar waar het in de psalm over gaat, is niet over onbewegelijkheid, het is juist over dat God wat zou doen. En dat nu is nou juist iets wat wij ook, nou wij niet, maar wat ook in het christendom in het algemeen is weggeredeneerd. Zo van God zit in de hemel en die regelt het hier namaals of zoiets. Maar het hier numaals, om zo te zeggen, daar doet hij op een of andere wijze dan toch verbazend weinig aan. En voor zover hij er wat aan doet, doet hij dat alleen als wij het hem wel erg dringend vragen. En daarom blijft men daar ook mee bezig. Zonder veel hoop te hebben dat het enige uitwerking zal hebben. Dat is in het algemeen. Zoals in mijn ogen althans het christendom eruit ziet. Maar ja, de Bijbel zegt we hebben een levende God. En dat betekent niet dat hij niet dood is. Dat betekent dat hij wat doet. Want leven is beweging. Leven is activiteit. Als ergens leven in zit, dan beweegt het. Nogal actief, mag ik wel zeggen. Want die begrippen horen bij elkaar. Hè? En als wij een levende God hebben, wil zeggen dat we een God hebben die wat doet. Een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. En de vraag is, hoe ziet dat plan eruit? En van de andere kant is de vraag, en in welke fase van dat plan bevinden wij ons dan vandaag? Waar is God vandaag mee bezig? En het antwoord op die vraag kent u langzamerhand. Hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Hij is weliswaar de koning der koningen en de heer der heren. Maar, of zal ik zeggen, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Alleen dat weet hij nog steeds goed verborgen te houden. En dat is ook de bedoeling. En dat staat er dan ook in Hebreeën 2 zo. Hè? Wij zien dat niet. Dat hoeft ook niet. Maar dat komt pas in de toekomst. Dus... En niet vandaag. En ook niet gisteren. Kan je je voorstellen dat ze tegen het jaar 1000 aan zo ongeveer... toen het helemaal zover was en 1000 jaar erop zaten... dat de algemene christelijke gedachte was dat nou binnenkort de wereld zou vergaan en zo... omdat het de jongste dag was. Omdat die eraan kwam. Kun je je voorstellen dat daaraan voorafgaande 1000 jaar... dat zijn dus de duistere middeleeuwen... Die werden dus beschouwd als wat Johannes de Heer noemt, 1000 jaren Frederijk. Het koninkrijk van Christus op aarde. Dit is geen mythe, dit is echt wat men algemeen voor waar hield. Heel reëel hoor, want je komt het in de documenten, zal ik maar zeggen, in de akten die nog bestaan van die tijd, kom je dat allemaal tegen. In... erfen, hoe heet zoiets? In testamenten enzovoort. Gezien dat binnenkort de wereld vergaat. Gezien dat binnenkort de eind komt aan het mensdom als zodanig. Enzovoort. Het is allemaal zwart op wit. En dat is ook algemeen bekend tot vandaag. Men dacht het echt. Maar ja, er is niet de minste Bijbelse grond voor. Integendeel. Het komt pas in de toekomst. Het moet nog komen. Maar wel degelijk die 1000 jaar. Vreemd genoeg, toen geloofden ze wel allemaal in letterlijk 1000 jaren. En nu hoor je altijd maar, ja, dat is nooit letterlijk bedoeld, enzovoort. Dus duidelijk dat het niet letterlijk bedoeld is. Waaraan is dat dan zo duidelijk? Men heeft het vroeger algemeen geloofd. Alleen abusievelijk dacht men dat men in die 1000 jaren leefde. Een beetje triest eigenlijk. Maar goed. Wat beschreven wordt is inderdaad de wederkomst van Christus gepaardgaande met oordeel. Ik zou ook een andere term kunnen gebruiken, die staat niet in de psalm, maar elders wel. Dat is de uitdrukking dag des Heren. Er staat namelijk de Heer regeert. Dat kan ook nog altijd betekenen de Heer neemt de heerschappij, de regering, op zich. Want het Bijbelse woord regeren kan ook betekenen... niet ermee bezig zijn, maar ook de heerschappij aanvaarden. In de Statenvertaling vind je dat af en toe ook terug. En ook zo opgevat. En er staat er bij gelegenheid in het Nieuwe Testament... Gij hebt als koning geheerst. In Openbaring. Maar het betekent, gij hebt het koningschap aanvaard. Heb je dat? Het is het begin daarvan. De aanzet, de Heer regeert. Maar dat het gaat over de aanzet daarvan in de praktijk... dat blijkt wel uit de rest van de psalm. De Heer regeert, de aarde verheugen zich, was de bedoeling. Want dat is het toch de bedoeling van... het doel is niet het oordeel over de goddelozen. Het doel is dat er inderdaad blijdschap en verheuging zou zijn... dat er vrede zou zijn op aarde en zo verder... Maar niettemin, dat kan alleen via dat oordeel. In Johannes 3, het is goed om die schriftplaatsen te kennen. In Johannes 3 vind je ook zulke uitdrukkingen. Daar staat dat Christus is niet in de wereld gekomen opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar dat is maar een halve zin. Want hij heeft wel degelijk de wereld veroordeeld. Er staat alleen dat het doel niet was. Nee, dat zijn die beroemde woorden, Johannes 3, vers 16, weet u wel. En dan wat er verder volgt. Schijnt Weliswaar de meest bekende bijbelteksten zijn, Johannes 3, vers 16. Althans, een beetje evangelisch dan natuurlijk, maar de context is volstrekt onbekend, denk ik wel eens. Maar er staat in Johannes 3, vers 17, want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar nou lees ik hem met de verkeerde klemtoon. Want hij heeft wel degelijk de wereld veroordeeld, en de volgende versen zeggen dat ook. Op johannitische wijze, denk ik dan, maar doe maar. Ik had moeten lezen, want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Zo van, dat was niet het doel. Het doel was namelijk, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Maar dat is vooralsnog niet gebeurd. En dus kwam er wel zo'n oordeel. En dat staat er dan ook. Namelijk, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat wil zeggen, leeft niet onder dat oordeel van God. Maar wie niet gelooft, wel, is alreeds veroordeeld. Want het resultaat van de eerste komst van Christus, of zal ik gewoon zeggen, het resultaat van zijn kruisdood, nou ja, van zijn dood en opstanding feitelijk, is dat daarmee officieel de jure de wereld veroordeeld is geworden. Want ja, als hij de straf der zonde voor heel de mensheid, mensenwereld, gedragen heeft, dan is dus de wereld veroordeeld geworden. Niet alleen is daar dan een uitspraak over geweest, maar de executie heeft al plaatsgevonden. Dat is dus een gedane zaak. Daarmee is de wereld veroordeeld. En vandaar dat later ook gemakkelijk gezegd kan worden dat de mensheid dood is voor God. Het is afgelopen. Eén stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. En de mensheid bevindt zich dus onder dat oordeel. Maakt deel uit van een wereld waar God niets meer mee te maken heeft. Om de eenvoudige reden dat hij die wereld veroordeeld heeft. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Dat is de situatie. En dat staat hier dus ook. Hè? En het oordeel bestaat dan hieruit. Dat is het volgende vers. Vers 19. Dit is het oordeel dat weliswaar het licht in de wereld gekomen is. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En dus leven ze in duisternis. Daar hebben ze voor gekozen. Dan zie je wat democratie een mens brengt. Ze hebben gekozen voor de meerderheid van stemmen. Ze hebben gekozen voor de duisternis. En dus de toorn Gods blijft op de mens. Ik leen hem even uit vers 36, ja. De toorn Gods blijft of woont op hem. Dat is de situatie van de mens. Die leeft onder de toorn Gods. Dat doel, het doel was niet die toorn, maar het is wel het resultaat geweest voor de wereld tot op heden. Dat betekent dus ook dat logischerwijze, maar daar hebben we het zo over weer in, naar aanleiding van Psalm 97, dat de wederkomst van Christus weliswaar, zoals iedereen weet, denk ik wel, gepaard gaat met allerlei rampen en allerlei, met de apocalyptische oordelen. We hebben er zelfs een vaste uitdrukking voor, met oordelen over de mensheid. Maar dat kan nooit het doel zijn dus. En dat is ook niet het doel. Wat er namelijk in de eerste plaats gebeurt, is dat in die dagen het evangelie gepredikt zal worden. Alsnog. En weer. En intensief. Het is goed dat te weten, want ik denk dat wij daar ook rechtstreeks in betrokken zullen worden. Ja, ik denk zelfs dat het hier staat, maar laat me zitten. Komen we wel op, als we vers voor vers even de psalm doorgaan. Want het gaat om iets positiefs. Het gaat niet maar om een oordeel over de goddelozen. Het gaat over zegeningen voor de gunstgenoten, voor de rechtvaardigen. Het gaat om de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En daarvoor moet eerst ruimte gemaakt worden. Hetzelfde beginsel vind je in Jesaja 28, waar de Heer zegt, waar moet ik mijn woord laten? Waar zou ik het, wie zou ik het te verstaan geven? Waar moet ik het neerzetten? De tafel is vol. Trek, hebben de vertalers ertussen gezet. Huh? Waar moet ik het laten? Die zegt, er is geen ruimte. Nou, dan neem ik het maar weer mee. Want daar kwam het op neer. En zo wordt de eerste komst van Christus beschreven, toch? Jesaja 28. Er moet wel plaats zijn. Maakt o, wij zongen dat vroeger. Maakt o zondaar plaats voor Jezus. Staat in Johannes de Heer, denk ik, de bundel. Maar zo is het maar net. Er moet wel ruimte gemaakt worden. En dat is wat de Heer zal doen. En als het dan zo nodig recht... De gerechtigheid op aarde gevestigd moet worden, betekent het dus dat de onrechtvaardigen, niet maar de onrechtvaardigheid, de onrechtvaardigen, dat zijn dus de ongelovigen, van de aarde zullen weggedaan worden. Hoewel ze nog een kans krijgen om tot bekering te komen, de ernst van de zaak in te zien. Het gaat gepaard met punt 1, de prediking van het evangelie. De andere kant is die van tekenen en wonderen, maar ook van dat van verderf dus, hè, van wat over de mensheid zou komen. Dat wil wel eens helpen. Maar goed. Maar de bedoeling is dat de aarde zich verheugen, dat veel eilanden zich verblijden. Eilanden is altijd voor de afgelegen, de verre plaatsen. Dat wil zeggen, impliciet is het gewoon de hele wereld. Dat weet u langzamerhand, hè? En als die Heer komt, hoewel het woord komen er niet bij staat, maar als hij komt, dan staat er rondom hem zijn wolken en donkerheid. Ik kwam laatst tegen dat iemand dacht dat die wolken staat voor de wolkolom, de Shechina. Maar ik houd het erop dat het niet positief bedoeld is, maar negatief. Omdat er staat wolken en donkerheid. Vanmiddag had ik dat nog even. Wolken en wat er toch een bui voorbij kwam. Ik weet niet of het hier ook zo was, maar het leek wel een nacht, man. En bliksem erbij, een storm. En, ja. Nou ja. Wolken en donkerheid. Als synoniemen. Rondom hem zijn wolken en donkerheid. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn stroons. Even van achter naar voren. Een troon kan alleen blijven staan. Een koninkrijk kan alleen stand houden op basis van gerechtigheid en gericht. Op basis van rechtvaardige beginselen. En anders kan het niet stand houden. Dan heeft het geen basis. Het moet een fundament hebben. En ik bedoel het uiteraard niet letterlijk. Is een fundament voor een troon een beeldspraak? Ik denk dat het goed taalgebruik is zo. Moet ergens op gebaseerd zijn. Op beginselen. En daarop zal het blijven bestaan. We vieren 200 jaar koninkrijk in Nederland. Nou, toen die eerste koning kwam, die Willem I... Het was eigenlijk Willem VI, hè? Maar goed, Willem I, toen zei hij, nou oké, dan wil ik dat wel doen. Hij wilde wel graag, hoor. Maar hij zei, maar ik wil het wel doen, maar geef mij een constitutie. Geef mij een grondwet. Kan ik me op beroepen? En dan zijn jullie door beschermd. Dus geef mij een grondwet. Nou, daar hebben ze in Nederland heel lang over gedaan. En dan werd hij weer afgekeurd. En dan weer aangenomen. En dan toch weer een nieuwe gemaakt. En mens praat me er niet van. Ja, ik denk dat het typisch Nederlands was. Maar iemand zei dat het in het buitenland net zo gebeurde. Dus vooruit maar. Maar een constitutie moet ergens op gebaseerd zijn. Er moet een basisbeginsel zijn waarop die troon gebaseerd is. En de eeuwige troon. Want daar gaat het over. De eeuwige troon van de Messias is gebaseerd op gerechtigheid en gericht. En op rechtvaardigheid dus. En daarmee vaste beginselen. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn stroons. Dat is één. En dus gaat het gepaard met, want ik werk even achteruit het vers door. Het gaat gepaard dus met oordelen, rechtvaardige oordelen over wat populair heet de goddeloze mens. Over de onrechtvaardigen, logischerwijze. En in de praktijk betekent dat oordelen dus in elk geval over de ongelovigen. Want waar geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid, Dat beginsel wordt u geacht te kennen. Betekent dus dat ongeloof per definitie onrechtvaardigheid is. En waar geloof is, onderwerping aan het woord van God, hoeft verder ook niks meer in uitgelegd te worden. Het is rechtvaardig, namelijk vanzelfsprekend. Het is een morele verplichting, namelijk van de mens, om zich te onderwerpen aan het woord van hem die ver boven ons staat. Aan God namelijk. En het is te beschouwen als onrechtvaardig en als een overtreding als men dat niet doet. Een betrekkelijk eenvoudige waarheid, al zijn er die dat niet wensen te accepteren en het daarom ter discussie stellen. Maar vooruit. En wat die wolken en donkerheid betreft, ja, misschien moet ik even meenemen. Hè?
Johan 2, daar staat het ook.
Ja, ik had Sefania in gedachten 1
ja,
en 2.
Over,
ja, precies, ja. Ik neem Sefania omdat we daar de meeste uitdrukkingen vinden met betrekking tot wat Dag des Heren heet. Ja, dat is zijn bladeren, hè? Dat is een klein boekje. Ja. Wat zijn de 880? Nou, klopt het niet?
Ja, voor mij
wel. Goed. Zefania. Waar staat in hoofdstuk 1, vers 14... De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem, het geluid dus, van de dag des Heren. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag zijn der verbolgenheid. Een dag der benauwdheid en des angstes. Een dag der woestheid en verwoesting. Een dag der duisternis en der donkerheid. Een dag der wolk en der dikke donkerheid. Dus geen Shechina of zoiets. Gewoon duisternis. Voor de mensheid namelijk. Bovendien wordt het daarna uitgelegd. En maar blijft beeldspraak. Een dag der bazuin en des geklanks. Dat is ook twee keer hetzelfde. Want het geklank is per definitie het geluid van de bazuin. Een dag der bezuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. Tegen alle forten, verdedigingswerken die de mens zich gebouwd heeft. Dat is niet letterlijk bedoeld zozeer. Maar gaat veel meer over al die ismen, al die religies, al die filosofieën die de mens zich gebouwd heeft. De zekerheden die hij zelf geconstrueerd heeft. Waarin hij zich zeker, namelijk veilig, acht. Ja. Maar de bezuin zal klinken. En de bezuin is nog altijd gewoon het woord van God. Hè? En daarmee het woord van de Messias zelf. Als de bezuin geblazen moet worden volgens de Levitische wetgeving, dan heeft het van doen met hetzij een nieuwe koning. Wordt de bezuin geblazen. Dan wel dat men zou verzamelen tot de koning omdat de strijd geleverd moet worden. En in beide gevallen betekent het verzamelen tot de koning. Dat wil zeggen, het klinken van de bezuin gaat altijd over dat de koning iets gaat doen. In zijn koninklijke hoedanigheid en dat men zich dus tot hem zou wenden. Achter hem zou scharen, tot hem zou keren of hoe dat maar heet mag. En dat is dus wat beschreven wordt. En inderdaad, in Joël 2 staat hetzelfde, want het begint met blaas de bezuin te Sion. Want de dag des Heren zal komen als een verwoesting van de Almachtige of zoiets. Hè? Dat is Joël 2 vers 1. Blaas de bezuin te Sion, roep luiden, geklank. Op de berg mijner heiligheid laat alle inwoners des lands in beweging komen, beroerd zijn. Want de dag des Heren komt, hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis. Als de dageraad uitgespreid over de bergen. Dageraad is enigszins te positief, want het gaat wel degelijk over nacht nog. Al is het dan het laatste deel van de nacht. Maar vooruit. Een groot en machtig volk, en dan lees ik meteen even verder. Een groot en machtig volk, desgelijks van oud niets geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn, tot een jaar of een vele geslachten. Want het gaat over, dat hebben we kort geleden ergens besproken, dat is, het gaat over Gog en Magog. Het gaat over het einde van de 70ste week van Daniël en daarmee het aanbreken van de dag des Heren. En het begint met de verwoesting van Jeruzalem door een groot en machtig volk dat wij niet kennen uit het verleden, desgelijks van alles niet is geweest. En daarna tot in jaren van vele geslachten ook niet meer zal zijn. Dat suggereert op zijn minst, maar als je mij vraagt, dat impliceert dat diezelfde, datzelfde groot en machtig volk dus na de 1000 jaren nog eens een keer wat doet. En ik kan het rustig zeggen, want dat wordt in Openbaring 20 ook vermeld, dat na de 1000 jaren nog zo'n groot en machtig volk komt. Althans, er wordt iets met name genoemd. En dat is wel degelijk weer Gog en Magog heet dat. Hè? En dat is Oost-Europa. Zo, ja. Oost-Europa. Er is wat verwarring over die begrippen, maar dat kan je ook wel vertellen. Daar heb ik, op die dag heb ik dat niet uitgelegd, maar er is wat verwarring. De enige echte verwarring die er nog kan zijn, die wordt veroorzaakt door het idee dat de West-Europese volkeren zouden afstammen van Jafet. En Gog en Magog, of Gog maar Magog, stamt van Jafet. En men heeft uitgevonden dat de westerse volkeren van Jafet zouden afstammen. En de argumentatie daarvoor is dit. Het zijn immers Germaanse stammen. En in de Bijbel lees je over Gomer, dat lijkt er aardig op. En dus zouden die Germanen van ene Gomer afstammen. En dat is dan uit Magog. En dat is dan uit Jafet. Maar het is een misverstand. En langs een andere route zegt men dat dat de Saxen, dat is een andere naam voor wat min of meer hetzelfde volk is, West-Europeanen, dat de Saxen zouden afstammen van Askenas. En dan ben je weer bij Jafet terecht. Maar het is een verkeerde afleiding. Is gewoon een misverstand, dat is niet zo. Die namen van die westerse volken zijn niet maar twee, maar een hele reeks van namen. En daar kun je, als je mij vraagt, enige tientallen, en ik zou het u kunnen demonstreren overigens. Enige tientallen namen van die volkeren vind je gewoon terug in de zonen, kleinzonen, achterkleinzonen van Jacob. Worden daar genoemd. West-Europeanen zijn van huis uit geen Jafetieten, maar zijn Semieten. Ze zijn Israëlieten namelijk. Maar men heeft dat met elkaar verward. En als je die verwarring nou maar niet had, dan blijft alleen over Magog, Oost-Europa enzovoorts. En over die volkeren zijn het. Die hebben van ouds geen rol gespeeld, niet in de geschiedenis. Niet als zodanig, maar ze zullen dat alsnog doen. En dat is bij het aanbreken van de dag des Heren. Dan is meteen trouwens ook hun rol uitgespeeld. Althans, tot in jaren van vele geslachten. Maar het zijn die volken die genoemd worden. En van het staat voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Dat wil zeggen, het wordt hier beperkt tot wat wij Palestina noemen. Ik moet eigenlijk gewoon Kanaan zeggen, het land dat zo heet. En dat zou zo verwoest worden op deze wijze. Dus wat gebeurt tegen het eind, of in de tweede helft althans, van de 70ste week van Daniël, tot het eind daarvan aan toe, tot en met de val van Jeruzalem. Maar het is natuurlijk toch de aanzet voor wat de overige volkeren net zo goed te wachten staat. Men zou nooit vergeten dat al wat God doet aan Israël, of in betrekking tot Israël, doet hij net zo goed aan de hele mensheid. Alleen aan Israël doet hij het demonstratief tot lering van de mensheid. God maakt aan Mozes zijn wegen bekend en aan Israël zijn daden. Of andersom, dat wil ik afwezen. Maar dat is een prachtige uitspraak waarin één keer wordt samengevat hoe dat werkt. Wij zijn geneigd dingen ook weg te redeneren. Ook wij dispensationalisten doen dat graag. Wij zeggen, ja, het gaat, ja, we redeneren het weg. We zeggen, nee, maar het gaat duidelijk over Israël. Alsof het dan andere volkeren niet zou aangaan. En dat is een misverstand, want Israël is het aanschouwelijke voorbeeld voor wat God doet. Hij demonstreert zich via Israël aan de volkeren. En ook in zijn wederkomst zal dat het geval zijn. Dat is in het verleden natuurlijk ook gebeurd. Maar in de wederkomst zal dat ook het geval zijn. En nou weer gauw terug naar Psalm 97 om die draad even vast te houden. Rondom hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn strooms. Dat bij elkaar opgeteld betekent dat het voor de mens er slecht uitziet. Want als God regeert, als de Heere regeert, begint dat in ieder geval met een oordeel over de situatie zoals die in die dagen dan bestaat. En dat, er ziet er donker uit, donkere wolken pakken samen, komen dreigend op mij aan. De rest van het lied zal ik nou niet citeren, maar dat is het dan. Hè? En dat het daarover gaat, wel het volgende vers zegt meteen: een vuur gaat voor zijn aangezicht heen en steekt zijn wederpartijen rondom aan brand. Onthoud dat, dat in brand steken kan ook, maar aan brand is goed Nederlands. Hè? Ja, in de fik, gewoon Nederlands, in de hens. Dat is meer dialectisch, denk ik, maar toe maar. Is dat gewoon Nederlands? Ja, oh ja, dat is gewoon Nederlands. Het steekt zijn wederpartijen rondom aan brand. Een vuur zou uit zijn mond uitgaan. Staat hier niet, maar staat ergens anders. En dan staat er weer ergens anders. Vanwege de hittigheid zijn stoors. Vanwege de adem van zijn neus. Het blaast vuur voor zich uit. Daar waar de Heer verschijnt, het aangezicht, zijn aangezicht, dat is waar hij verschijnt. Aangezicht is het woord voor de buitenkant, hè? Ja. Daar waar de Heer verschijnt, zich met de gang van zaken bemoeit, brengt dat met zich mee oordeel over de mensheid als zodanig. En dat is wat beschreven wordt. En dat is ook wat je in Joël 2 leest. Hoe letterlijk dat daar dan ook mogen zijn. Het is de uitbeelding van wat in het algemeen over de mensheid komen zal. Met name in de daaropvolgende tijd. Hè? Want die wederpartijen dus zullen verdwijnen. Vuur is altijd de uitbeelding van oordeel, van verderf. Zijn bliksemen, in de zin van vuur uit de hemel, zijn bliksemen verlichten de wereld. Niet in de positieve zin, maar in de negatieve zin, staat erachter, want het aardrijk ziet ze en beeft. Men schrikt daarvan. En later in Matteüs 24 lezen wij over diezelfde tijd. En daar staat er, gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, enzovoort. Zo zal die tijd zijn, die dag des toorns. Het oordeel van God namelijk, over de wereld. Vuur uit de hemel. En als je die term eenmaal hebt, voor bliksem, vuur uit de hemel, dan lees je hem nog wel vaker. En uiteindelijk kom je terecht bij de ondergang van Babel, want Babel zou verwoest worden door vuur uit de hemel. Onder andere dan. Ook de aarde zou zich openen, het zou er even verdwijnen. Maar niettemin, vuur uit de hemel. Zoals ooit Sodom en die aanverwante steden. Zijn bliksemen verlichten de wereld, het aardrijk ziet ze en beeft. In het Nieuwe Testament staat, nee, in het Oude Testament is dat nog, ik weet het zo gauw niet meer eens, waar dat staat dat de mens zal beven voor wat hij aanziet komen, zal ik maar zeggen. Dat bang is voor wat er gaat komen, want men heeft de dingen niet meer onder controle. En zo is het maar net, hè? Oh, er staat bij Openbaring 4, vers 5. Nou, het zal wel. De bergen smelten als was. Mooie Nederlandse uitdrukking. De bergen smelten als was voor het aanschijn des Heren. Of het ook letterlijk gebeurt, Nou, eerlijk gezegd heb ik geen schriftplaats ooit gevonden die op mij de indruk maken dat het om letterlijk bergen gaat die verdwijnen. Maar ik heb wel heel wat schriftplaatsen gevonden in de loop der tijd waarin staat dat bergen bezwijken zouden of verdwijnen zouden of in zee geworpen worden, dan wel vlak gemaakt zouden worden. Tegenover dat wat nederig is, een laag, een dal enzovoort, dat zou dan weer verhoogd worden enzovoorts. En nou weet ik niet of ik alle schriftplaatsen die nagaande ooit onder ogen gehad heb, maar wat ik eruit gelezen heb is gewoon dat een berg in het algemeen staat voor een koninkrijk. Dat staat zelfs zwart op wit in de Bijbel. Zeven bergen zijn zeven koninkrijken. Dat staat gewoon zwart op wit. En Babel wordt toegesproken alsof het een berg is. Een zich verheffende berg. Dat wil zeggen, die bergen staan voor koninkrijken en vervolgens voor hoogmoed. De hoogmoed van de mens en van de rijken die een mensheid gebouwd heeft enzovoort. En die zouden vernederd worden, zouden bezwijken voor de Heer. En een mooie beeldspraak is, de bergen smelten als was voor het aanschijn des Heren. En of er ook letterlijk bergen zullen bezwijken, zo in elkaar zullen zakken. Ik persoonlijk zie daar het nut niet zo erg van in, eerlijk gezegd. Ik zou niet weten waarom het zou moeten.
Alles als Nederland.
Maar ja, dan wordt alles als Nederland. Ben je dan blij? Ja, alles plat, alles gewoon. Nou ja, toch maar. Lijkt me niet echt wat. En hoewel ik er voorstander van ben om de Bijbel letterlijk te nemen, moet ik u toch zeggen dat heel wat letterlijke taal dan toch weer tot ons komt in de vorm van beeldspraak. Dat is nou eenmaal taal. Dat is ook de schoonheid van de taal. En dat maakt de taal ook tot literatuur enzovoorts. En dus moet je dat begrijpen. Hè? De bergen smelten als was voor het aanschijn des Heren. De koningen der aarde zullen vernederd worden, zullen onderworpen worden. De koninkrijken der aarde zullen onderworpen worden en zullen worden des Heren, zoals Openbaring het zegt. De bergen smelten als was voor het aanschijn des Heren. Let op, het aanschijn des Heren. Het wordt herhaald. Voor het aanschijn des Heren der ganse aarde. Waarbij ik het woord aanschijn lees in de betekenis van verschijning. Want dat is wat het feitelijk betekent. Zijn aangezicht, dat wil zeggen, hij vertoont zich. Of hoe letterlijk je dat moet nemen, weet ik ook niet. Maar het gaat over zijn komst. En het wordt met nadruk gezegd, het aanschijn des Heren. De verschijning des Heren. En let dan op dat je dat hele woord, het aanschijn des, of van, dat kun je gewoon weglaten en dan valt je niks op. Hè? De bergen smelten voor de Heren. Want hij is zo hoog en zo groot, maar het staat voor zijn aanschijn. In de zin van, hij bemoeit er zich mee. Hij zal zich openbaren, zich manifesteren. Dat is dat aanschijn. Met nadruk twee keer achter elkaar in vers 5. Het aanschijn des Heren. En de Heren heet dan de Heren der ganse aarde. Bij het opschrift majesteit van Gods koninkrijk zou je misschien geneigd zijn te denken aan de Heren in de hemel. En die zo machtig is en die de hemelen uitgespannen heeft enzovoorts. Maar hij wordt hier rechtstreeks gerelateerd aan de aarde. Reeds in vers 1, de Heer regeert. De aarde, dat is meteen het volgende woord. De Heer regeert. De aarde verheugen zich. En hier in vers 4 was het, het aardrijk ziet ze en beeft. En dan vers 5, hij is de Heer der ganse aarde. Want het gaat om een koninkrijk dat hij hier op aarde zal vestigen. En dat hier op aarde gedurende vele geslachten zou bestaan. En dat is inderdaad in de dagen van de wederkomst. Daar staat dan vervolgens, de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid. Ogenblikkelijk vind je dan een tekstverwijzing, ik had niet anders verwacht, naar Psalm 19... De hemelen verkondigen zijn eer en het uitspansel verkondigt zijn handen werk. En dat is zo. Want op een of andere wijze wordt heel Gods heilsplan beeldend voorgesteld in de 48 klassieke sterrenbeelden. Dat is een verhaal apart, maar daar ben ik zelf van overtuigd. De vraag is alleen of dat hier ook zo bedoeld wordt. En ik denk het niet. Ik denk dat het hier gaat om hemelbewoners. Die zijn gerechtigheid verkondigen. Aan wie dan? Aan alle volken. Want dan hou je het verband met de rest van de zin. Namelijk, de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn eer. Tel dat maar eens netjes bij elkaar op. Doe me wat moeite om deze ongewone taal dan te begrijpen. Denk ik er altijd maar. De hemelen, dan denk je aan hemelse wezens, hemelse boodschappers. Ander woord voor boodschapper in het Grieks. Engel, mooi hebben we dat gehad. Engelen, hemelse engelen, boodschappers. Verkondigen zijn gerechtigheid. Aan wie dan? Ja, aan alle volken. Heeft het ook resultaat? Nou ja, alle volken worden geconfronteerd in elk geval met de eer van God. Zij verkondigen namelijk die eer van God, die engelen, aan alle volken. Over de gehele aarde. Bij nader inzien, ik denk dat de verklaring, omdat het gaat over engelen, dat die volstrekt houdbaar is. Maar ik denk dat het eigenlijk gewoon slaat op de gemeente, hoor. Eerlijk gezegd. Op ons namelijk. Want ja, wij zouden de engelen gelijk zijn. Dat staat er letterlijk. En vervolgens, wij zouden hemelse wezens zijn. En bovendien, maar dit zijn volstrekt onbekende dingen. Ze worden gewoon genegeerd of men ziet ze niet staan. De Bijbel leert dat de volkeren in het algemeen tot bekering zullen komen door Israël als priesterlijk volk. Dat uiteindelijk dan toch het woord van God zal bekendmaken onder al de heidenen hier op aarde. Maar de Bijbel leert ook dat Israël tot bekering zal komen door de gemeente.
Maar dan is Zefanja 1 vers 16, die bezuin, zou dus de prediking van de evangelie ook kunnen zijn.
Dat is het ook. Dat houdt het allemaal in. Het is in het algemeen de activiteit van God en het gebruik van de bezuin voor de prediking van het evangelie vind je in het Oude Testament ook al terug. Ja. Maar betekent meer dan dat, hè? Het geluid van de bezuin is de presentatie van de koning. En de koning roept u. En men zal tot hem verzamelen. En het heeft dan verdere gevolgen, maar dat is het ook zo. In Openbaring lees je trouwens over die ene engel die uitgezonden wordt enzovoort met een bezuin. En die dan het evangelie gaat prediken enzovoort. En ik denk dat het net zo goed de gemeente is. Hoewel het voorgesteld wordt door één engel voor de gelegenheid. Maar ja, de gemeente kan ook voorgesteld worden als één eenheid. Zo goed als Israël kan voorgesteld worden door één eenheid.
Stap 24 oudsten uit de Openbaring.
Ja, dat komt. 24 oudsten zijn net zo goed een beeld van de gemeente. Alleen in dat is Openbaring 4 en 5. Maar onder andere dan. Want daar worden ze geïntroduceerd. Maar ze zijn daar een uitbeelding van de gemeente verzameld rondom de troon. Dat wil zeggen, als deelhebbend aan de heerlijkheid van Christus. Sommigen zeggen zelfs, daar vind je de gemeente in de hemel. Dus het is na de opname van de gemeente. Vind ik wel erg voorbarig. Want de gemeente is ook voor de opname van de gemeente al een hemels volk. En verzameld rondom de troon. Dus het is wat, ja, dan is net weer iets te letterlijk, zal ik maar zeggen. Maar toen maar weer. Maar dat is inderdaad zo, ja. En u moet begrijpen dat de positie van de gemeente, de aard van de gemeente, de functie van de gemeente, alles wat met de gemeente te maken heeft, nou eenmaal verborgen is in het Oude Testament. Maar de gemeente zou een belangrijke positie innemen in het koninkrijk. En daar spreken de oud-testamentische profetieën nou eenmaal over. En mocht u nou vragen, hoe kan het nou dat je straks hebt dat de Heer zijn koninkrijk gaat openbaren. En zeker als je dan nog bedenkt, hoewel het hier niet genoemd wordt natuurlijk, dat de gemeente als zodanig, als gemeente van de aarde is weggenomen. Hoe moet je dan in vredesnaam, die volkeren tot bekering zien te krijgen? En het antwoord is, nou ja, dat is de prediking door de gemeente. Nou, waarom niet? Wij kennen toch ook het idee dat er engelen zijn die dat werk doen in onze dagen. Op hun manier. Nou ja, in het verborgene. Ik denk dat wij er straks niet al te verborgen hoeven te doen. En ik heb goede Bijbelse grond om aan te nemen dat we bij gelegenheid op aarde ook zichtbaar zullen verschijnen. Zoals engelen van ouds ook deden trouwens, dus waarom niet? En mensen terechtwijzen, mensen confronteren met het evangelie. Ja, dat is wat de Bijbel over spreekt. Er staat in ieder geval dat Israël, nou ja, Israël, ja, meer specifiek het Joodse volk moet ik dan zeggen nu, in Romeinen 11, dat Israël barmhartigheid zal verkrijgen door onze barmhartigheid. En het is een heel complex gedeelte daar in Romeinen 11. Maar het komt erop neer dat de zaligheid bij ons terechtgekomen is. Dat ons barmhartigheid bewezen is door hun ongeloof, door hun ongehoorzaamheid. Maar dat in de toekomst, dat is nadat de volheid der heidenen, dat is de gemeente, zal zijn ingegaan, zij barmhartigheid zullen verkrijgen door onze barmhartigheid. Want ik vertel dat vaak genoeg. In die Bijbelse hiërarchische piramide staat de gemeente aan het hoofd van Israël en is voor Israël verantwoordelijk. Zoals God verantwoordelijk is voor Christus en het hoofd is van Christus, zo is Christus het hoofd van de gemeente en voor de gemeente verantwoordelijk. Hij doet zijn werk dus ook aan de gemeente. Maar de volgende fase is dat de gemeente weer verantwoordelijk is voor Israël. En dat hoofd is de raad van oudsten van Israël. En zoals God Christus opgewekt heeft en zoals Christus ons het leven gegeven heeft, zo brengen wij het leven vervolgens aan Israël. En hoe doen we dat? Ja, zoals het altijd gaat, door het woord van God. En dat is de functie van dat priesterlijke volk dat wij nu eenmaal zijn. Wij waren bij vers 6 van Psalm 97. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn eer. Er staat niet alleen een verwijzing onder naar Psalm 19, maar ook naar Psalm 50. Dat is vanaf vers 4. Vers 3 zegt: onze God zal komen en zal niet zwijgen. Namelijk niet meer zwijgen. Hij zal komen. Vers 4: hij zal roepen tot de hemel van boven en tot de aarde om zijn volk te richten. Israël dus in de eerste plaats. En hij roept: verzamelt mij mijn gunstgenoten die mijn verbond maken met offeranden. En dan meteen staat er: en de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. Enzovoort. Als je wil kun je daar de opname van de gemeente in lezen. Verzamelt mij mijn gunstgenoten. En vervolgens het werk van de gemeente. Namelijk de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid. Want daar worden de volkeren mee geconfronteerd. Zodra de Heer weer gaat spreken. En dat is dan weer het volgende vers. Vers 7. Dus als je oplet vind je nog wel eens wat. Ja. Maar dan terug naar Psalm 97. Waar dan eerst vermeld wordt de prediking aan alle volken blijkbaar. En dan andersom, vers 7, beschaamd moeten wezen, of worden, allen die de beelden dienen, die zich op afgoden beroemen, buigt u neder voor hem. Alle gij goden, allen die hoog zijn, alle krachtigen, alle gij goden. Afgoderij, beeldendienst om zo te zeggen, heeft natuurlijk de eeuwen door altijd wel bestaan. Maar de Bijbel spreekt tamelijk uitgebreid, althans zeer nadrukkelijk, over beeldendienst in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat zijn namelijk de dagen van het antichristelijke rijk. En wij kennen gewoonlijk in elk geval de gruwel der verwoesting. Dat ene beeld dat opgericht zal worden in het midden van de 70ste week van Daniël in Jeruzalem. En aan de andere kant waarschijnlijk ook dat zo'n beeld zou opgericht worden in Babel zelf. Te ontlenen gewoon aan het boek Daniël. Maar daarbij moet ons niet ontgaan dat dat niet alleen maar in Jeruzalem gebeurt en later, na de 70ste week pas, in Babel alsnog, maar ook in alle grote steden der wereld. Dan wordt gesproken over, dus in Daniël wordt gesproken over de god Ma'uzim. Men zal de god Ma'uzim in zijn standplaats eren, staat er dan. Dat is Daniël 11. En Ma'uzim is meervoud. Dat wil zeggen, het zijn er meerdere. En Ma'uzim wordt vertaald met sterkten in de zin van steden. Het idee is namelijk dat overal ter wereld die beelden zullen staan gewijd aan de antichrist. Of zijn het gewoon Boeddha-beelden? Ik denk het wel. Boeddha Maitreya, zeker. Antichrist. Ja. En u weet hoe het is. Men moet voor die beelden knielen. Men moet zich daaraan onderwerpen. Want anders dan, word je gedood. Gaat je hoofd eraf. In ieder geval de martelaren uit de grote verdrukking, voor zover de Bijbel er wat van meldt, worden onthoofd. Een gebruik dat wij langzamerhand kennen. Toch? Ja. Of anders op zijn minst, maar dat zal een andere fase in het verhaal zijn, zal men niet kunnen kopen of verkopen, enzovoort. Hè. Daarin zijn we hard op weg naar zo'n situatie. Maar toe maar. Maar beeldendienst, dus als dit, de psalm staat nou eenmaal in verband met de wederkomst van Christus, de openbaring van zijn koninkrijk, en dus ook in verband met het antichristelijke rijk van diezelfde dagen. Dus daar heeft het blijkbaar betrekking op. Dus op die beelden, die afgoden in de toekomst tamelijk letterlijk, nogal letterlijk. Het neemt niet weg dat onder beeldendienst ook heel goed kan verstaan worden beelden die men zich in eigen fantasie maakt. Soms denken wij wel te letterlijk, denk ik wel eens. Ik ben van mening dat als er staat, gij zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken, dat daarin besloten ligt het godsbeeld zoals dat door de theologen ontwikkeld wordt. Dat is net zo goed een beeld. Zij het dan in abstracto. En of men het dan nog vorm geeft, een gestalte geeft, via de zogeheten beeldende kunst. Oké, dat gebeurt meestal wel. Als iets tastbaars, een tastbare voorstelling van de godheid. Maar in de eerste plaats gaat het om wat een godsbeeld genoemd wordt. En dat is abstract, gewoonlijk. En dat zou ik hier maar gewoon bij insluiten en overal wat in de Bijbel voorkomt, hè. Want ja, dat goden gemaakt worden door de smid en door de schrijnwerker, of hoe het maar staat in de Statenvertalingen, door de timmerman enzovoorts. Ja, dat kan wel zijn, maar dat is inderdaad de platte versie. Want wat er boven komt, is inderdaad de lui die erover doordenken en in gedachten zo'n godsbeeld creëren. Huh? Ja. Nou goed. Laat het er maar bij. Het is wat Aaron deed in opdracht van het volk. Zo zie je dat democratie ergens kan brengen. Aaron maakte een beeld, een uitbeelding van Jehovah. In de vorm van een gouden kalf. En zij vervolgens, dit is onze God die ons uit Egypteland verlost heeft. Morgen gaan wij de Heer een feest vieren. Maar het ging over het gouden kalf, maar onder de naam van Jehovah. Dat is ook de enige fatsoenlijke verklaring voor het feit dat Aaron het deed. Terwijl die op grond daarvan niet uit het hoge priesterschap ontslagen werd of zo. Maar hij was wel zijn boekje te buiten gegaan. Hij had zichzelf een godsbeeld gemaakt. En dat gouden kalf, ik heb het al eens vaker verteld, is in ieder geval primair een uitbeelding van het jodendom. De Joodse religie, gemaakt door Joodse priesters. In de dagen van de Babylonische ballingschap enzovoorts. Maar daarna, omdat het is van Israël en dus een voorbeeld voor de volkeren, het is een uitbeelding van alle religie. Men maakt zichzelf een godsbeeld. En of men die god dan noemt met de naam van de god uit de Bijbel of niet, heeft er niks mee te maken. En ik ben ervan overtuigd dat heel wat afgoderij bedreven wordt in de naam van de god van de Bijbel. Maar het is afgoderij. Dat was de dienst aan het gouden kalf ook. Maar het ging onder de naam Jehovah. Lees het maar na. Staat er echt allemaal, hoor. Goed. Buigt u voor hem neder, alle gij goden. Waarbij het woord goden eigenlijk de betekenis heeft van machtigen. Dat hoeven niet noodzakelijk goden te zijn naar ons taalgebruik. Het is namelijk een brede term in het Hebreeuws. Maar in ieder geval betekent het alles wat God is onder de Heer vernederd zou worden. Waarna vers 8 zegt, Sion heeft gehoord en het heeft zich verblijd. Het is de aankondiging van de bekering van Jeruzalem. En impliciet dus het Joodse volk. En dat staat er ook achter. Namelijk de dochteren van Juda hebben zich verheugd. Zo heet het nou eenmaal. Hè. Als sprake is van Israël in directe gemeenschap met de Heer, dan is Israël vrouwelijk. Dan is het de dochter Sions enzovoorts. En als Israël genoemd wordt in relatie tot de volkeren, dan is Israël mannelijk omdat het boven de volkeren staat. Maar het is vrouwelijk ten opzichte van de Heer omdat het onder de Heer staat. Dat heb ik toch hopelijk, hè? Ja. Vandaar dat de beide huizen van Israël op meerdere plaatsen worden voorgesteld door twee vrouwen. Maar hier wordt aangekondigd de bekering van Sion, dat is Jeruzalem natuurlijk. En daarna heet het de dochteren van Juda hebben zich verheugd. En het bevestigt wat ik altijd zeg, namelijk dat de openbaring van Christus als de koning, of gewoon de openbaring van het koninkrijk van Christus, afhankelijk is van de bekering van het Joodse volk. Officieel, dat wil zeggen als volk. En dat gebeurt ook officieel volgens de profetieën in Jeruzalem, alwaar men officieel als volk, of wat er van over is op dat moment, dat men daar de naam des Heren zou aanroepen. En dan wordt het koninkrijk openbaar. Ik bedoel, de inwerkingtreding van het nieuwe verbond is niet afhankelijk van de bekering van Juda. En Juda bekeerde zich niet, maar het nieuwe verbond trad wel degelijk in werking en wij leven eronder. We maken er deel van uit. Maar de openbaring van het koninkrijk hier op aarde hangt nou eenmaal aan Juda, aan wie de scepter beloofd was, enzovoort. En anders wordt het wel herhaald en bevestigd vele malen in Daniel, het boek Daniel. En zeker dan meer specifiek in Daniel 9, vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat is het Joodse volk. De 10 stammen waren al lang geleden, 1,5 eeuw geleden, weggevoerd in Assyrische ballingschap. Bestond niet meer, die staat bestond niet meer. Inmiddels zijn volk zo. Maar 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Dat wil zeggen, het wordt niet maar aan een Joods volk gekoppeld. Het wordt gekoppeld aan een Joods volk in samenhang met de stad Jeruzalem. En de hele profetie vervolgens, vers 24 tot en met 27 van Daniel 9... hele profetie over de 70 weken is opgehangen aan Jeruzalem en het Joodse volk. En dat tot het eind aan toe, zodat er noodzakelijk aan het eind van het verhaal, en dus in de 70ste week van Daniel, zo'n Joodse staat moet zijn met Jeruzalem als hoofdstad. En daar zou het een en ander moeten gebeuren. En in de uiterste nood, als het onder de voet gelopen wordt door Gogh en zijn benden, zou het de Heer aanroepen. En tot die tijd zou er verwoesting zijn, volledig. Want Jeruzalem zou ook volledig verwoest worden. Niettemin een overblijfsel zou behouden worden en de stad uitvluchten. Maar je kunt die geschiedenis zo langzamerhand, mag ik hopen. Maar hier vind je dat duidelijk geformuleerd. Namelijk, als de koning komt, is het als Sion gehoord heeft. Dat wil zeggen, tot geloof gekomen is. Hè? Gehoorzaam is geworden, betekent het. Niet maar aanhoren, maar daadwerkelijk horen. Sion heeft gehoord en het heeft zich verblijd. En nog een keer, de dochteren van Juda hebben zich verheugd of verblijd. En dat tel je bij elkaar op, hè? Jeruzalem, Joodse volk. En dat vanwege uw oordelen, o heren. Dat wil zeggen dat ze die oordelen van de Heer hebben aanvaard. Niet alleen in de negatieve zin van oordelen over een goddeloos volk, maar in het algemeen, het is de erkenning van Gods rechtspraak, van de rechtvaardigheid Gods. U weet wel, als men tot geloof komt en zich laat dopen, want zo staat het in Lucas 7, aanvaardt men daarmee, erkent men daarmee, ook zichtbaar als het in de doop uitgedrukt wordt, de rechtvaardigheid van God. Hè? Lucas 7 is dat.
Ik vind
Matthäus
23, vers 23, vind ik ook wel mooi in dat verband.
Lees
hem eens. Wee u, gij schriftleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij verdient de munt en de dille en de komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen moest men doen en de anderen niet nalaten.
Ja, dat begint met het erkennen van Gods wijze van handelen, Gods rechtspraak, Gods oordelen, Gods mening over de dingen als zodanig, zijn wereldbeschouwing enzovoort. Daaraan zou men zich onderwerpen. Men zou de raad Gods niet verwerpen, maar men zou de raad Gods als zodanig aanvaarden, is het idee. En daar vervolgens uit leven. En dat geldt dus voor de 1000 jaar, hè? Voor wat er verder volgt. Vers 9. Want gij, heren, zij de Allerhoogste over de gehele aarde. Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Het is alsnog, nee, ik zeg het verkeerd, ik moet het andersom zeggen. Het zijn deze uitspraken die ten grondslag liggen aan Efeze hoofdstuk 1, waar de apostel Paulus een uitspraak doet over de Heer Jezus Christus. En zegt in vers 20 van Efeze 1 dat hij Christus uit de doden heeft opgewekt en gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En wel ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. En die woorden zijn dus ontleend aan Psalm 97, vers 9 specifiek. Gij, heren, zijt de Allerhoogste over de gehele aarde. Gij zijt zeer hoog, verheven boven alle goden. En Efeze, ver boven alle, precies hetzelfde, maar nou anders geformuleerd. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dat kun je samenvatten als goden. Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Dat is de positie van de Messias in de praktijk. En men zou begrijpen dat hier weliswaar gesproken wordt over de Heere, maar wij worden altijd gehandicapt door een godsbeeld dat men 1700 jaar geleden heeft uitgedacht. En heeft men ons mee opgezadeld. En wij komen er daarna niet meer uit. Maar die Heere is de naam van de God van hemel en aarde. En als hij verschijnt... Nou ja, dan verschijnt hij in zijn menselijke gedaante, in de zichtbare gedaante, in de gedaante van Jezus, zoon van David, zoon des mensen, zoon van Adam. En hij draagt diezelfde naam dus, want hij is de geopenbaarde Godheid. Hij is de vertoning, ik zeg het enigszins vrij naar het brief aan Timotheus, hij is de vertoning van de onzienlijke God.
Nou, hè? Dat de koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen bij zijn God, in Timotheus zijn.
Ja, dus, maar er staat iets van die op zijn tijd zal vertonen, Christus Jezus, Jezus Christus, die zal vertonen de onzienlijke God. Hij is de vertoning, zei ik dus, van de onzienlijke God. Als God zich laat zien, pas dan eigenlijk is er ook meteen sprake van hoe heet hij eigenlijk. Want dan moet hij een naam krijgen. En die wordt dan op meerdere manieren ons voorgesteld. Maar dat is de naam Jehovah uiteraard. Maar het is de naam die gedragen wordt inmiddels door de Heer Jezus. Dat leert de Bijbel ons. Want hij is de vertoning van de onzienlijke God. Hij is die zoon, die knecht, die zoon in wie hij, wie God al zijn welbehagen heeft. En de onzienlijke God maakt zich zichtbaar, maar dan verschijnt Jezus van Nazareth. Nou ja, er zijn uitspraken genoeg over in de Bijbel. Vandaar dat ik soms wat lelijk doe over die traditionele drie-eenheidsleer. Natuurlijk heeft een kern van waarheid, maar zoals die officieel is aangenomen, is het gewoon onzin. We hebben maar één God. En daar gaat het maar om. En we kennen hem onder heel wat aanduidingen, ook onder een hele reeks van namen. Erg veel mag ik wel zeggen, maar het is heus maar één en diezelfde God. Die abstract is, die niet gekend kan worden, die een ontoegankelijk licht bewoont. Maar wiens kracht, wiens geest namelijk actief is, dus onzienlijke kracht, geest. Maar die soms ook zich vertoont. En dan verschijnt de gedaante van Jehovah, de Heere. En die krijgt vele namen overigens. Vervolgens, maar uiteindelijk wordt de naam en daarmee die functie ingenomen en de naam wordt gedragen door de Heer Jezus. En daar gaat het om, hè. En je leest dat, ik bedoel, er zijn schriftplaatsen genoeg die dat gewoon zeggen, die voor ons duidelijk genoeg zijn. Er zijn bijvoorbeeld nogal wat schriftplaatsen in het Oude Testament die spreken over Jehovah. En in het Nieuwe Testament worden ze aangehaald en toegepast door de Heer Jezus. Dat is makkelijk genoeg. En ik heb heel wat schrijvers gekend in de loop der tijd. Die schreven gewoon over Jezus Jehovah. Als dezelfde. En toen ik het een keer deed, kreeg ik het toch geduvel over zich. Maar er is niks bijzonders aan, hoor. Ik geloof dat het Bultema is die dit ook zo schrijft. Notabene.
Als je de schriftplaatsen leest over van ik ben de eerste en ik ben de laatste.
Bijvoorbeeld.
Je leest het in het Nieuwe Testament, ja. Gaat over Christus,
ja.
En het Oude Testament,
dat bedoel ik.
Gaat over Jehovah.
Ja, die schriftplaatsen bedoel ik. Of Jehovah die zegt ik ben Jehovah, uw God. En ik ben de verlosser, de heilige Israëls en buiten mij is er niemand. Dan kun je niet daarnaast nog een andere figuur zetten als verlosser onder de naam Jezus. Dat gaat dus niet. Dat zijn er geen twee. Dat is één en dezelfde. Want we hebben maar één God. En ik blijf het een merkwaardige zaak vinden dat men over het christendom spreekt als over monotheïstisch. Terwijl als je als christen zegt dat je maar één God hebt, dan hang je. Want dat is in strijd met alle geloofsbelijdenissen. Dus ja, ik voel me altijd... onmachtig daar.
In Timotheus staat heel duidelijk van er is maar één God.
Natuurlijk, ja. En er is ook maar één middelaar tussen God en de mens.
Ja, dat is dat vers.
En dan heet hij de mens Jezus Christus. Ja, ja. Om het nog moeilijker te maken. Ja. Maar er is niks moeilijks aan. Zolang je die theorie maar niet kent. En in de Bijbel kom je die niet tegen. Dus je loopt er nooit tegenop. Geen probleem mee. Maar die Allerhoogste, die gij, heren, die wiens aangezicht verschijnt, die zich zal vertonen, dat is de Heer Jezus Christus. Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Hij is namelijk ver boven alle overheid en macht en kracht. Aan de rechterhand Gods, dat is het. De Messias dus. En dan volgen nog wat aanbevelingen, vers 10. Gij liefhebbers des Heren, haat het kwade. Hij bewaart de zielen, dat wil zeggen de levens, van zijn chassidim, van zijn gunstgenoten, heet dat. Of nog anders, hij redt hen uit der goddelozen hand. Uit de hand van de goddelozen, meervoud. En meer specifiek gaat het dus hier over de dagen van de antichrist en wat het maar was allemaal. Ik zeg niet dat het ook niet met onze dagen te maken heeft. Dezelfde principes zijn daar in werking. Alleen letterlijk de Heer zien, een letterlijk verschijning van zijn aangezicht is er niet bij in onze dagen. En een letterlijk oordeel over de volkeren ook nog niet. En de bekering van Juda heeft nog niet plaatsgevonden. Maar hij zorgt voor zijn gunstgenoten. En hier wordt die uitdrukking dus, of die gedachte toegepast op de dagen van de grote verdrukking, uiteraard. Wanneer weliswaar ook mensen om hun geloof ter dood gebracht worden, maar daarvan lezen we dat ze opgewekt worden zodra de 1000 jaren beginnen. In Openbaring 20, waar over die 1000 jaren gesproken wordt. Dus hij redt hen wel degelijk. Uit de goddeloze hand. En daarna vers 11 en 12 gaat inderdaad niet meer over negatieve zaken, over oordelen of zo. Want dat is ook niet de strekking van de psalm zozeer. Gaat juist om de rechtvaardigen die zich zouden verheugen. Zo begint de psalm. Zo eindigt de psalm. Dat is het doel. En die verheuging kan er alleen maar zijn als inderdaad die macht van de tegenstander gebroken is. Hè? Als die goddeloze wereld geoordeeld is geworden. Of anders, dat God een oordeel gebracht heeft over de wereld der goddelozen. Dat is de uitdrukking die gebruikt wordt voor het oordeel van de zondvloed in de dagen van Noach. Maar die dagen worden nou eenmaal in de Bijbel ook vergeleken met de dagen van Noach in Matthäus 24. Het zal zijn als in de dagen van Noach, zo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En de dagen van Noach wordt beschreven als het oordeel over de goddelozen. Ik meen in 2 Petrus, maar misschien zit ik ernaast. Ja, maar zoiets. En zo zal het zijn in de dagen van Christus. Oordeel over de goddelozen en daarmee de vrijheid, verheuging dus, voor zijn gunstgenoten. Voor de rechtvaardigen. Er staat vers 11, het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid. Ik vind een aardige uitspraak, want onder licht zou je in de eerste plaats moeten verstaan wijsheid. U weet wel, al wat openbaar maakt, is licht. En verlichting wordt beschouwd als wijs worden. En er zijn heel veel dingen die als verlichting benoemd worden in de geschiedenis, maar die zijn dat helemaal niet. Integendeel zelfs. Zo, het is eerder een verduistering. Men heeft in de verlichting juist het licht uitgedaan. Het is vermakelijk hoor, zulke termen. Want in de verlichting heeft men God weggeredeneerd. Maar men bedoelt ermee dat de mens zelf nou het licht geworden is. Nou ja. Zonder God. U weet, de psalmist zegt, zend Heer uw licht en waarheid neder. Maar dat licht, die waarheid, dat woord van God, is alleen bestemd voor de gelovigen. Ik heb het even niet over de prediking van het evangelie. Ik heb het over nog veel meer. Hoewel ik me realiseer dat er velen zijn die niet beseffen dat er veel meer is. Er staat nog helemaal meer in de Bijbel dan dat de mens behouden moet worden door geloof. Sommigen zien zelfs dat er niet in staat. Maar de Bijbel is nou eenmaal de openbaring van heel Gods heilsplan. Kennis van zaken. In de breedste betekenis van de term. Maar dat is alleen voor de gelovigen bestemd. Daarom roep ik ook altijd, in ieder geval het Nieuwe Testament, waarin de dingen vrij uitgenoemd mogen worden, althans na de opstanding van Christus, dit Nieuwe Testament komt tot ons in de vorm van brieven. Daarmee illustreren, want ook dat is typologie, daarmee illustreren dat het niet voor iedereen bestemd is. Hoe open die brieven ook zijn, ze zijn geadresseerd. En dus niet voor iedereen bestemd, zijn die bestemd voor de goddelozen. Die hoeven de inhoud daarvan ook helemaal niet te kennen, maar die hoeven ook eigenlijk de inhoud van het profetisch woord in het algemeen, van de profetieën bedoel ik dit keer, hoeven ze ook niet te kennen. Daar hebben ze toch niks aan. Het is palen voor de zwijnenwerp, het is moeite voor niks, ding tot niets. En dus blijft het gesloten. Niettemin, prediking van het evangelie zou ook plaatsvinden daar waar men er niet in geïnteresseerd is. Want dat strekt tot eer van God. Men zal niet, bij voorkeur niet moeten kunnen zeggen, we hebben het niet geweten, wij wisten het niet. Ze zullen achteraf moeten erkennen, dat is de ideale situatie, achteraf moeten erkennen dat het woord van God en profeet des Heren in hun midden geweest is. Met dank aan het Oude Testament voor die uitdrukking. Ja. En u weet wat Paulus zegt over het evangelie. Het is tot heerlijkheid van God in degene die behouden worden, maar ook in degene die verloren gaan. Wij kiezen voor het eerste, de Heer ook uiteraard, maar het andere is net zo goed tot zijn eer. Dat zeg ik tegen de aanverzoeners. Want die denken dat als een mens verloren gaat, dat de Heer dan de verliezer is. Maar dat is niet zo. Zo werkt het niet. Dat is een verkeerde toepassing van een overigens redelijk Bijbels beginsel. Dat de mens een zondaar is en dus in een verloren positie ter wereld komt, inderdaad, dan is God de verliezer. Maar hij heeft er alles aan gedaan om daar verandering in te brengen. Daarmee is hij niet meer de verliezer. Maar als een mens het niet wil, dan is dat zijn eigen keus. En als God een oordeel brengt over ongelovigen, is dat tot eer van God. Want ongelovigen, degenen die God afwijzen, kunnen nou eenmaal rechtens geen aanspraak maken op het leven dat nou eenmaal door God zelf gegeven wordt en in stand gehouden wordt. Als een mens die band doorsnijdt, ja, dan moet hij dat zelf weten, maar dat kost hem de kop. Zo werken die dingen nou eenmaal. Want God is de bron van leven. Wij denken van niet. Wij denken dat het vanzelf allemaal ontstaan is. Of dat het vanzelf in stand gehouden wordt en zo blijft. Maar de Bijbel zegt, nee, dat is niet zo. Het is God zelf die de wereld in stand houdt. En bijeenhoudt. En dat zijn niet natuurkrachten of natuurwetten die dat doen. God doet dat. En of hij dat dan doet door natuurkrachten, nou ja, staat nog te bezien of dat zo is, maar vooruit maar. Dat doet er ook verder niet toe. Maar dat betekent wel dat zo'n oordeel gebracht zal worden over de goddelozen. Dat is tot eer van God en tot opluchting, mag ik dat eens zeggen, tot opluchting van de gelovigen. Die in de wereld nou eenmaal vreemdelingen zijn hier en in het algemeen vervolgd worden. En ook in die wereld die geregeerd wordt door de duivel helemaal niet thuis horen eigenlijk. En dus brengt God daar verandering in. En brengt alsnog de ideale situatie tot stand. En vandaar, het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid. Mooi woordkeus eigenlijk. En vrolijkheid is gezaaid voor de oprechten van hart. Waarbij licht en vrolijkheid samengevoegd worden tot één begrip. Heb u dat? Dat is een synoniem parallelisme. Licht wordt gezaaid voor de rechtvaardigen, vrolijkheid wordt gezaaid voor de oprechte van hart. Nou, de rechtvaardige is uiteraard de oprechte van hart. Dus licht en vrolijkheid horen bij elkaar. Ik heb ook altijd problemen gehad met het, als er een feestje gebouwd moet worden, dat het grote licht uit moet en zo. Dan moet het donker worden. Dat heb ik nooit begrepen. Ik heb me die schemer ook nooit thuis kunnen voelen, zal ik maar zeggen. Nee, echt, dat meen ik. Nee. In zaaltjes heb ik dat ook. Zalen zijn prettig, zijn ook gezellig als er veel licht is, vind ik. Ik bedoel, waar ik zo links en rechts spreek. En een beetje donkere zalen, dat gaat nooit echt lekker. Weet je, want dan zijn ze zuinig. Hebben ze weer uitgerekend hoeveel licht er minimaal moet zijn. Dat is het dan ook. Maar je kan er slecht je Bijbel bij lezen. Gezellig wordt het echt niet. Dat vind ik echt. Als je elkaar niet eens kunt zien, hoe gezellig is dat? Nou, ja. Er zijn omstandigheden denkbaar, broeder. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Maar we hebben het hier over de ideale situatie, hè? Goed. Gij rechtvaardigen, uitroepteken. Gij rechtvaardigen, verblijft u in de Here. Die term kennen we gewoon uit het Nieuwe Testament natuurlijk. Verblijft u in de Here ten alle tijde. En wederom zeg ik u, verblijft u. Ja. Gij rechtvaardigen, verblijft u in de Here. En in de Here namelijk. En spreek lof ter gedachtenis zijn heiligheid. Dat wil zeggen, ter gedachtenis van het heil dat hij voortgebracht heeft, uiteraard, hè, als een historische gebeurtenis. Ter gedachtenis aan. En dat slaat niet alleen op zijn dood en opstanding, uiteraard, maar in dit verband slaat het natuurlijk op zijn wederkomst. Degene de wiens arm heil zou aanbrengen. Ik citeer hem zomaar uit het hoofd ergens uit, maar er staat eigenlijk in het volgende verse: zijn rechterhand en de arm zijner heiligheid heeft hem heil gegeven. En u ziet dat Psalm 98 naadloos aansluit. Ja, geweldig, hè? Weer bij Psalm 97. Het onderwerp verandert ook niet. Alleen heet het dan loflied op de zegepralen van Gods gerechtigheid. Want ja, je moet het toch wel boven zetten weer. Hè? Ja. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Want het is alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom die u ons geschonken hebt. Voor het licht dat u gezaaid hebt. Dat licht dat schijnt in onze harten. Voor dat woord dat in onze harten geplant wordt. Waardoor wij veranderd worden van binnenuit. En daarmee getrokken worden uit de tegenwoordige boze wereld. Een wereld die ons vreemd is eigenlijk. Een wereld die in duisternis wandelt. Een mensheid die zoekend zijn weg gaat en die niet weet te vinden. Maar we danken u dat u uw weg hebt geopenbaard. Dat u een verse en levende weg hebt ingewijd, waardoor wij tot u kunnen en mogen naderen. Want u roept ons om dat te doen. Om nu reeds te komen tot die troon der genade en ons te onderwerpen aan hem die op die troon gezeten is. Om daarmee ook vooruit te grijpen op die grote dagen waarin uw heerlijkheid, uw koningschap zal geopenbaard worden in heel de schepping. Wij danken u ook dat wij vanavond dan weer hier mochten zijn. Om dit oude woord te openen. Om deze psalmen te lezen, daarover na te denken. En te beseffen dat u zo lang tevoren gesproken hebt over die dingen die inmiddels haast geschieden moeten. Wij danken u daarom ook dat wij mogen uitzien niet naar die dagen van grote verdrukking en donkerheid, maar integendeel naar die dagen van blijdschap, waarin eenmaal uzelf in heerlijkheid zult geopenbaard worden in heel de schepping. Wanneer eenmaal u volledig uw recht zult ontvangen en zult brengen vervolgens in, nog steeds in deze wereld. Maar we danken u dat wij reeds nu u leren kennen, op u mogen zien. En u zien van aangezicht tot aangezicht, omdat uw woord het zo zegt. Dat er niets is tussen ons, maar integendeel, dat wij mogen wandelen in gemeenschap met u. En mogen uitzien naar die geweldige toekomst. Amen.